Waarover gaat het in Nederland? Wat is er in Nederland aan de gang in verband met klimaatjustitie?
De Nederlandse rechtszaak kent eigenlijk dezelfde doelstelling die ook de Belgische rechtszaak zal hebben. En dat is de rechter voorleggen dat wij menen dat de Nederlandse staat onvoldoende aan emissiereductie doet om bij te dragen aan het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. En dat dat gevaar zodanig groot is en tot zodanige rechtsschending zal leiden op Nederlands territorium, dat we vinden dat de rechter de staat daadwerkelijk kan verplichten om tot ambitieuzere reducties over te gaan.
Er is sprake van de European Convention on Human Rights in het artikel dat u gepubliceerd hebt.
Ja, omdat een deel van de schendingen die wij voor ons zien als het gevolg van klimaatverandering, schendingen zullen zijn van onder andere de mensenrechten, zoals het recht op leven en het recht op gezondheid en een ongestoord gezinsleven. En dat het huidige klimaatbeleid dus de facto, naar onze mening, zal leiden tot toekomstige mensenrechtsschending. En op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een dreigende mensenrechtsschending reeds voldoende om de rechter te kunnen verzoeken om de staat te verplichten die schending te voorkomen.
Hier in België is men heeft men een ingebrekenstelling vooropgesteld. Is dat ook een dergelijke procedure die in Nederland aan de gang is?
De ingebrekenstelling, dat is eigenlijk nodig, in ieder geval in Nederland is dat zo, en volgens mij naar Belgisch recht ook zo, om de staat eerst de gelegenheid te geven om buiten de rechter om aan het verzoek van de eisende partij te voldoen. En pas op het moment dat de staat negatief op dat verzoek beslist, dan kan staat de weg naar de rechter open. En dat was in Nederland zo, dus de hele opstart van de procedure is dus ook daar aangevangen met een ingebrekenstelling, zoals dat nu afgelopen maandag ook in België het geval is geweest. En ook daar hebben we de staat een aantal weken de tijd gegeven om te reageren. En op het moment dat de reactie negatief is, dan wordt er vervolgens een dagvaarding opgemaakt. En die wordt dan betekend aan de staat. En die wordt dan vervolgens bij de rechtbank aan hangen gemaakt. En vanaf dat moment loopt dan de rechtszaak bij de rechtbank.
En daar zitten we nu al in Nederland.
In Nederland zitten we daar
Ja.
al reeds een jaar in. Dus we zijn inmiddels al een jaar op streek met de procedure in Nederland.
Concreet, wat is de eis precies? Wat moet er gedaan worden? Of zegt men dat niet exact? Of toch wel?
Ja, dat zeggen we zeer exact. De eis is dat er in 2020 een reductie moet plaatsvinden van 40% ten opzichte van het emissieniveau in 1990. Of een reductieniveau dat de rechter zal vaststellen, maar met een minimum van 25%. Dus dat is één iets. En iets anders is dat we vragen aan de rechter om voor recht te verklaren, dus een soort verklaring af te geven, dat het huidige beleid tot mensenrechtsschending in de toekomst zal leiden, dat het daarmee ook onrechtmatig is en dat de staat ook een verplichting heeft om dus tot die reducties over te gaan.
Ja, is dat niet een heel ambitieuze doelstelling, die 40%? Want wat er nu voor ligt is 20, denk ik. En men spreekt dan over 30 en misschien iets meer tegen 2030. Ja, een argument zou zijn van dat zou een onjustifieerbare last op onze economie leggen, bijvoorbeeld.
Ja, het is ambitieus, zeker, maar het is een doelstelling, of het is een vaststelling van 195 landen in de wereld die samen besloten hebben dat dat wel nodig is om gevaarlijke klimaatverandering, en dat is een opwarming van de aarde met meer dan 2 graden, om dat te voorkomen. En men heeft ook zelf bepleit dat die 25 tot 40% reductie in 2020, dat dat moet en ook dat het haalbaar is. Alleen in de onderlinge verdeling komt men er vervolgens niet uit over wie wat moet doen. En wij zeggen dat het feit dat je dat slotstuk, dat je daar niet over eens wordt, dat maakt in dit geval niet uit, omdat jullie met elkaar hebben vastgesteld dat we, hè, dus met elkaar bedoel ik hier de 195 landen, dat 2 graden gevaarlijk is voor de mens en de ecosystemen waarvan de mens afhankelijk is. Jullie weten ook wat er moet gebeuren om dat gevaar te voorkomen. En op het moment dat die feiten vaststaan, is het vervolgens ook een plicht om daarna te handelen. En het feit dat men dan zelf voor een lager reductiepercentage van in Europees verband inderdaad van 20% heeft gekozen, dat doet dan juridisch naar onze mening niet ter zake, omdat dat evident onvoldoende is om te doen en men ook weet en ook bevestigd heeft dat dat onvoldoende is.
Ik zou u even een paar responsen willen voorleggen. Dus enerzijds de minister, de Vlaamse minister van Milieu en Klimaat, Joke Schouwvliegje, die zei, ja, we nemen eigenlijk wel actie. Het klopt niet dat we weinig actie nemen. We nemen wel actie, maar we steunen isolatie en de renovatie. En dan gaat het over een investering van 20 miljoen per jaar. Dus dat is enerzijds de reactie.
Kijk, we kunnen van alles zeggen en er gebeuren natuurlijk ook dingen. Maar de vraag is, gebeurt er genoeg om rechtsschending te voorkomen? En daar is één centraal thema voor van belang. Is gebeurt datgene wat nodig is om die 2 graden opwarming te voorkomen? En daarvan weet ook de Belgische staat en weet ook de Nederlandse regering dat dat niet het geval is. En dat herkent men ook. Dat is ook wat de Europese Commissie over het eigen Europees beleid zegt. Dat dat onvoldoende is, dat er onvoldoende gereduceerd gaat worden voor 2020 om bij te dragen aan het voorkomen van die 2 graden. Dus men kan dan vervolgens wel zeggen wat men wel doet, maar deze rechtszaak gaat over wat men niet doet en wel zou moeten doen. En dat is het grote verschil. Dus ik ontken ook niet dat, de eisende partijen ontkennen ook niet dat Nederland en België al in een bepaalde mate klimaatbeleid voeren. Maar er wordt gezegd, er gebeurt weinig.
Ja, en een ander argument is dus dat het klimaat dan een zaak is van ons allemaal. Dus het is niet alleen aan de overheid om daarop in te grijpen, maar ook aan de burger om bijvoorbeeld minder vlees te eten of meer de fiets te nemen. Dat, en er is nog een gelijkaardige respons, namelijk dan dat het ook aan andere landen is om meer te doen. Europa stoot slechts 10% van de broeikasgassen uit, dus wij gaan de zaak niet alleen redden. Dat is een beetje de teneur van de andere respons.
Ja, dat zijn twee vragen in één eigenlijk. Hè. Het laatste deel van de vraag gaat over is eigenlijk de stelling, zolang andere landen niks doen, hoeven wij eigenlijk ook niks te doen. Of althans niet in de mate dat nodig is. Nou, de respons daarop is dat juridisch gezien kennen we zoiets als een deelaansprakelijkheid. Dat betekent dat op het moment dat je met meerdere partijen tezamen schade veroorzaakt, een schadedreiging creëert, dat ieder van de partijen individueel voor zijn deel dat bijdraagt aan dat gevaar kan worden aangesproken. En dan kun je je strikt genomen niet verweren met het feit dat ook iemand anders heeft bijgedragen aan dat gevaar. Dus vanuit een juridisch perspectief proberen we dat dus gewoon per nationale staat te benaderen. Ieder van de individuele staten heeft zijn eigen bijdrage te leveren aan het voorkomen van dat gevaar en kan er niet naar verwijzen naar een andere staat verwijzen en daarmee zijn eigen verplichting eigenlijk afkopen. Dus zolang een andere staat niet zou handelen, dat de betreffende staat dan zelf ook niks zou hoeven te doen. Dus dat is dat deel van het argument. Is het, en uw andere vraag had betrekking op precies, de burgers toch ook het nodige moeten doen. Dat ontkennen we ook helemaal niet en dat is ook zeker helemaal waar. Maar het is ook in zekere zin een vals argument. In die zin dat het suggereert alsof burgers met de keuzes die zij bij hun aankopen doen een totale energietransformatie in een land tot stand zouden kunnen brengen. En daar is gewoon eenvoudigweg geen historisch bewijs voor, want alle nationale energieinfrastructuren zijn wereldwijd altijd met een leidende rol van nationale overheden gecreëerd. Er is geen één energieinfrastructuur die door burgers binnen een nationaal domein is opgericht. Kijk naar bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk en de kolen- en gascentrales die daarop functioneren. Dat is in België en in Nederland allemaal door de overheid aangelegd. En natuurlijk zijn 15 jaar geleden is een liberaliseringsslag gemaakt en een privatiseringsslag gemaakt, waarmee centrales aan marktpartijen zijn verkocht, of althans in ieder geval is dat in Nederland gebeurd. Maar de hele opbouw van die systemen is altijd door de overheid gebeurd. En zelfs in het meest liberale land, in Amerika, heeft de overheid altijd een hele leidende rol en coördinerende rol bij een energieinfrastructuuropbouw gehad. En daar is het elektriciteitsnetwerk dan weliswaar door private investeerders grotendeels tot stand gebracht. Maar niet nadat de overheid die investeerders een totale monopoliepositie in een bepaald gebied had gegeven voor 40 of 50 jaar lang. zodat alle diepte-investeringen die gemaakt zouden moeten worden, ook weer terugverdiend kunnen worden. Nou, dat is, zal ik maar zeggen, hoe energie-infrastructuren worden opgebouwd en niet door burgers. En dit is een zodanige grote transformatie dat we die burgers natuurlijk allemaal wel nodig hebben om in die beweging mee te bewegen. Maar het is uiteindelijk de overheid die de kaders en de structuren zal moeten creëren om de transformatie van een fossiele energie-economie over te laten gaan in een emissieloze energie-infrastructuur en een emissieloze economie.
Ik had nog een respons van een zekere Mark van de Voorde. Ik ken hem zelf niet, het was toch via een krant. Hij noemt zichzelf onafhankelijk publicist, columnist. Maar hij is ook nog speechschrijver geweest van Yves Le Terme en Herman van Rompuy. Dus misschien toch wel relevant. En hij bevalt de zaak een beetje meer, dus dan de Belgische zaak dan, meer van de juridische kant aan. Want hij zegt van, ja, dat zal toch hoogstwaarschijnlijk onontvankelijk verklaard worden. Dus een eerste respons. En het tweede is, ja, er is een probleem met de scheiding der machten hier. Montesquieu draait zich om in zijn graf. Hoe dwaas of vermetel kan je zijn om de staat voor de rechter te dagen, voor zijn beleid? Het beleid is een politieke keuze. Dus zijn argument is dan, ja, eens er gestemd, de mensen stemmen voor een beleid, voor een partij die dan een beleid uitvoert.
Ja, dat is een heel begrijpelijke reactie, want dat is een reactie die je veel hoort. Maar we spreken niet alleen over een democratie, maar over een democratische rechtsstaat. En dat laatste woord lijken we allemaal te vergeten. We kennen drie machten in een democratie en niet twee. Dus we hebben de politieke macht, verdeeld in de wetgevende macht, het parlement, en in de uitvoerende macht, de regering. Maar daarnaast hebben we nog een rechterlijke macht. En waarom is die rechterlijke macht in een democratie geïnstitutionaliseerd en zo'n belangrijke derde poot in die democratie? Dat is omdat wij als burgers heel veel macht aan onze politiek geven, zodat zij het land kunnen besturen en alle dingen kunnen doen die nodig zijn om welzijn en welvaart te creëren. Maar het gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer dat van die macht ook in een bepaalde mate willens en wetens of juist geheel onbedoeld bepaalde negatieve gevolgen het gevolg zijn. Waarmee ik bedoel te zeggen is, op het moment dat de politiek door middel van haar beleid de rechten van haar burgers schendt, dan houdt de politieke beleidsvrijheid vanaf dat moment eigenlijk op. En dan komen we in het domein van het rechterrecht en is het wel degelijk de rol van de rechter om de staat te corrigeren waar dat nodig is.
Legt u misschien nog eens uit waarom dat een stijging van de temperatuur van meer dan 2 graden zou leiden tot schendingen van mensenrechten en onrecht?
Ja, nou, die 2 graden eerst en vooral nogmaals is dus door de hele wereldgemeenschap vastgesteld als zijnde gevaarlijke klimaatverandering, als bedoeld in het VN-klimaatverdrag. En dat betekent de facto dat het gevaarlijk is voor de menselijke samenleving en dat het gevaarlijk is voor de ecosystemen waarvan de menselijke samenleving afhankelijk is. Dat heeft men in Cancún in 2010 in Mexico heeft men dat schriftelijk neergelegd. En daarbij heeft men ook vastgesteld dat klimaatverandering tot grootschalige wereldwijde mensenrechtsschending zal leiden. Dus men heeft zelf erkend dat er een correlatie is tussen de opwarming van de aarde enerzijds en het schenden van mensenrechten anderzijds. Er sterven nu volgens rapporten al 400.000 mensen per jaar aan de gevolgen van de opwarming die we tot nu toe meegemaakt hebben. Dus zaken als het recht op leven en het recht op gezondheid zijn hier daadwerkelijk in het geding.
En gaat het dan over de verre landen dan? Of ook binnen Nederland of België?
Ook in België en in Nederland zullen deze extreme fenomenen zich in de nabije toekomst steeds vaker gaan voordoen. En er zullen dit soort gevolgen ook ontstaan binnen onze eigen landsgrenzen. Dus dat is één. En het tweede is, er is een direct effect, een direct gevaar binnen onze eigen landsgrenzen. Maar daarnaast leven wij in een geglobaliseerde een samenleving waarbij de effecten in andere landen natuurlijk ook een effect indirect hebben op wat er in ons eigen land gebeurt. Ja, dus om een voorbeeld te noemen, als aan het eind van deze eeuw er de woestijnvorming in Zuid-Europa zodanig groot is dat delen daarvan onleefbaar worden, dan zal dat tot migratiestormen bijvoorbeeld leiden. Nou, dat raakt, zal ik maar zeggen, de veiligheid binnen Europa bij wijze van spreken ook. Nou, dat soort consequenties binnen en buitenland zullen in de toekomst leiden tot die schending van mensenrechten.
En concreet in verband met de Nederlandse zaak, is het dan gebaseerd op het feit dat de mensenrechten in Nederland zullen geschonden worden, of in het buitenland, of beide?
Dat er mensenrechten in Nederland geschonden zullen worden. Want iedere nationale staat is verantwoordelijk voor het voorkomen van schending van mensenrechten binnen zijn nationaal territorium. Ik denk dat het van belang is om te weten, ook voor de luisteraar, dat wat wij nu in de wereld zien gebeuren, dus het smelten van de Noordpool, het smelten van gletsjers, de extremere weerstypen die we nu al kunnen duiden, dat de gevolgen zijn van de emissies tot 1980. En dat datgene wat na 1980 in de atmosfeer aan broeikasgassen is uitgestoten, dat zijn volledige opwarmende effect nog moet krijgen. Dus met andere woorden, als zouden wij vandaag als hele wereldgemeenschap stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, dan zal de aarde nog een heel stuk verder opwarmen. Dat is al niet meer te voorkomen. Dat is één ding. En iets anders is, we zijn met die energietransformatie nog lang niet begonnen. Dus de komende decennia zullen wij nog steeds heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie om die overgang naar een emissieloze economie mogelijk te maken. Dus er zal nog heel veel aan broeikasgassen in de atmosfeer worden toegevoegd. Nou, dat zijn eigenlijk al twee zekerheden. De historische emissies na 1980 zullen de aarde verder opwarmen, en de emissies die onontkoombaar zijn in de komende decennia zullen de aarde verder opwarmen. Nou, en dat betekent dat een 2 graden stijging nu al bijna niet meer te voorkomen is. Alle internationale organisaties, of het nou om de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, het Internationaal Energieagentschap, de VN of het IPCC of andere organisaties gaat, wijzen er allemaal op dat wij met het huidige klimaatbeleid aan het eind van deze eeuw in een wereld zullen leven die 4 tot 5 à 6 graden warmer zal zijn. Dus ver over die 2 graden grens die wij wereldwijd politiek gedefinieerd hebben als zijnde gevaarlijk. En dat betekent, juist door die vertraging die in die opwarming zit, dat het handelen van vandaag eigenlijk zo direct gecorreleerd is met die gevolgen die we later in deze eeuw zullen treffen, dat wij zeggen dat daarmee dus ook duidelijk is dat gevaar wat we later in deze eeuw zullen zien rechtstreeks verbonden is met ons handelen van vandaag en daarom onrechtmatig is.
U klinkt heel geëngageerd de zaak en bent redelijk goed op de hoogte, hoor ik. Maar u bent advocaat. Wie is deze zaak opgestart? Bent u in opdracht van mensen gaan pleiten, bij wijze van spreken? Of wie zit achter de zaak in Nederland?
Nee, het hele idee van deze rechtszaken is tot stand gekomen naar aanleiding van een boek dat ik geschreven heb. En dat de titel heeft De Revolutie met Recht. En waarin ik eigenlijk deze klimaatproblematiek en andere problematieken in de energiewereld blootleg. Vervolgens analyseer waarom de politiek niet bij machten is om die problemen adequaat en binnen de juiste tijd op te lossen. En waarom het recht vervolgens als een soort hefboom of als een soort breekijzer, als u wilt, zou kunnen fungeren om de politiek makkelijker in actie te laten komen om deze grote problemen aan te vatten. En dat boek heeft in Nederland veel losgemaakt en is eigenlijk de aanleiding geweest voor een organisatie om te zeggen, nou dat idee dat u in uw boek heeft neergelegd, daar zouden wij eigenlijk van willen dat u dat ook in Nederland tot uitvoering brengt. En daar is dan het verzoek uit voortgekomen om de Nederlandse staat te dagvaarden. En vervolgens ben ik door de oprichters van de VZW Klimaatzaak in België, daar zult u inmiddels ongetwijfeld van gehoord hebben.
Jazeker.
Deze week ben ik midden vorig jaar benaderd om met hun het gesprek aan te gaan om te kijken of zoiets ook in België mogelijk.
Ja, want ze inderdaad verwijzen naar u en uw boek op hun website klimaatzaak.be. In België hebben we dus de mensen van klimaatzaak.be en in Nederland is er een website wijwillenactie.nl. En is dat ook de naam van de organisatie die u...
Nee, dat is de organisatie, de hoofdeiser in de Nederlandse rechtszaak is Stichting Urgenda. En daarnaast zijn er burgers, Nederlandse burgers, die mee ook als eiser in die rechtszaak optreden. En diezelfde aanpak is ook voorzien in België. Dus waar de VZW Klimaatzaak eiser zal zijn, maar ook burgers uitdrukkelijk uitnodigt om kosteloos naast de VZW Klimaatzaak mee op te treden als mede-eiser En daarvoor kan men een volmacht aan de VZW Klimaatzaak geven op hun website. En dat noemde u juist, dacht ik ook al, klimaatzaak.be.
Ja, in Nederland staat men ondertussen ja, iets verder. Men is er een jaar vroeger mee begonnen. Dus het is niet onontvankelijk verklaard geweest, zoals meneer Van de Voorde voorspelde. Wat is de status nu? Waar staat men nu in Nederland?
Bij het slotpleidooi in de rechtszaak in Nederland vindt plaats op 14 april bij de rechtbank in Den Haag. En dat zal dus de mondelinge behandeling van de rechtszaak zijn. Inmiddels zijn er al schriftelijke stukken door de staat en door ons bij de rechtbank gedeponeerd. Nou, op 14 april is dan het slotpleidooi en daarna zal de rechtbank nog een aantal maanden nodig hebben om vonnis te wijzen.
Als ik het goed begrepen heb, is dit de eerste zaak in, en nu in België dan de tweede in Europa. Maar zijn er elders al precedenten?
Er is soortgelijke zaken spelen ook in de Verenigde Staten, waar ook de federale staat en alle deelstaten door jongere mensen zijn gedagvaard in relatie tot dezelfde problematiek. En feitelijk ook met dezelfde soorten eis.
En al ergens met enig succes?
Nee, die zaken lopen ook allemaal nog.
Oké. Okay.